Gemeente, wij lezen Jeremia 31. Profetieën van Jeremia, hoofdstuk 31. En we lezen uit dat hoofdstuk de eerste 14 versen. Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weer versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weer vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Daarom zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Gemeente, ik zei u vanmorgen al dat ik aanvankelijk het plan had om met u vanmorgen het laatste deel van het derde hoofdstuk van de profetie van Zefania te gaan lezen. Toen wij daar in de afgelopen weken rondom de avondmaalsviering mee bezig waren met dat hoofdstuk, en toen we de heilsprofetie van Zefania in het slot van zijn boek met elkaar hebben overdacht, toen zijn de laatste drie versen niet aan de orde geweest. Maar ik denk dat het toch nuttig en goed is om met elkaar ook dat slot van deze profetie van Zefania te lezen en te overdenken, en dat willen we vanavond doen. Onze tekst is dus Zefania 3, vers 18 tot en met 20. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dier tijd zal ik jullie de herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal jullie de zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Aan het slot van zijn profetie, en dat is maar een heel klein boekje eigenlijk, wat zijn nu al met al die drie hoofdstukken, iets meer dan twee pagina's in deze Bijbel. Aan het eind van dat kleine boekje van de profeet Zefanja heeft hij toch van Gods wegen de opdracht gekregen om het heil te boodschappen. De heilsboodschap mag hij net als andere profeten toch ook brengen, ook al wordt het grootste deel van dit boekje ingenomen door de aankondiging van oordelen. Over dat heil dat de profeet heeft mogen verkondigen hebben we meer dan één keer al met elkaar nagedacht aan de hand van de verzen 9 tot en met 17 tot zover. En dan geeft hij helemaal aan het eind van dit boekje nog een keer een samenvatting van wat hij in het voorafgaande heeft gezegd. Daar komen allerlei elementen in terug in die samenvatting. En daar willen we vanavond dus onze aandacht aan geven om op die manier ook de prediking van dit gedeelte uit Zefanja af te ronden. Het gaat om de ballingen die terugkeren. Het gaat om het volk des Heren dat vanwege de oordelen Gods weggevoerd is uit eigen land en in een vreemd land heeft moeten vertoeven. Het gaat erom dat de Heren aan die oordelen die hij heeft gebracht een einde maakt. En dan mogen ze weer naar huis. De eerste vraag die wij stellen, hoe worden die mensen over wie het hier gaat in deze tekst aangeduid? Over wie gaat het hier? Wie zijn het? Er zijn vier aanduidingen in de woorden vers 18 tot en met 20. Ik begin met het laatste. Helemaal aan het eind van vers 20... Daar wordt gesproken over de gevangenissen. De Heere zal de gevangenissen voor uw ogen wenden, zo zegt hij. De mensen over wie het hier gaat zijn dus gevangenen. Zo wordt de ballingschap getypeerd. Als een gevangenis waar ze in opgesloten zitten. En ze zitten er stevig in opgesloten. Zo stevig dat er geen denken aan is dat ze ooit zichzelf zouden kunnen bevrijden. Ze worden goed in het oog gehouden. Ze worden bewaakt. In vers 19 is sprake van verdrukkers. De cipiers zijn ook nog niet zo barmhartig. De bewakers van deze gevangenen kennen geen barmhartigheid en geen mededogen. Ze houden ze stevig gevangen. En dat maakt het lot van deze mensen zwaar. De tweede manier waarop ze aangeduid worden vindt u in vers 19. Ze zijn uitgestotenen. Zie, ik zal te tien tijden uw verdrukkers verdoen en ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. Uitgestoten. Uit hun eigen land, uit hun eigen huis, uit hun eigen omgeving. Verdreven, gedeporteerd. En ze zijn in allerlei streken in het land van Babel terechtgekomen. Overal verstrooid en verspreid. En ze weten zich allemaal verdrevenen. Displaced persons. Zo wordt er vandaag over zulke mensen gesproken. Die op de vlucht moesten gaan of die verdreven zijn uit hun land en die in de vreemde verkeren en daar niet thuis zijn in hun eigen land, uit hun eigen land verjaagd. En dat is ook een zwaar lot. Want er zijn grote voorrechten die de Heere aan mensen geeft. En een van de voorrechten is onder andere dat je in een vrij land mag wonen. En dat je in dat vrije land je ook vrij mag kunnen bewegen. En dat je binnen bepaalde grenzen inderdaad ook mag doen wat je hand vindt om te doen. Maar als je dat allemaal ontnomen is, dan ontbreekt er heel veel aan het levensgeluk en aan de levensvreugde. Verstrooid, verjaagd, verdreven, uitgestoten te zijn is ook al een zwaar lot. Dus gevangenen zijn ze en uitgestotenen. En dan wordt er ook nog van ze gezegd dat ze bespotte mensen zijn. Beschimpten. Het laatste deel van vers 18. De schimping is een last op haar. Er wordt met ze gespot. Hun naam wordt belachelijk gemaakt. Met hun lot wordt ook nog een keer de spot gestoken. En dat weegt ook zwaar. Dat is een last geworden. Waardoor hun lot nog moeilijker geworden is. Om gekleineerd te worden. Om met de nek aangekeken te worden. Om iedere keer weer te horen dat de mensen over je lachen. En dan de vierde typering die van deze mensen gegeven wordt. Dat is dat ze, en daar begint vers 18 mee, dat ze bedroefd zijn. Bedroefd, en ze worden in vers 19, en dat breng ik er dan maar tegelijkertijd mee in verband, de hinkenden genoemd. Ze hebben zoveel meegemaakt. En ze zijn zo zwaar geslagen en ze worden zo vernederd. Dat ze als het ware niet meer normaal over de aarde kunnen gaan. Ze gaan gebogen, ze gaan hinkend over de aarde. En hun ogen zijn vervuld met tranen. Dat vindt u in de 137ste psalm bijvoorbeeld heel duidelijk uitgedrukt. En dat is dan zo'n psalm uit die periode dat de Israëlieten in dat vreemde land van de ballingschap zaten. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij. Bedroefd als ze waren. En waarom zijn ze nou zo bedroefd? En wat is de hoofdreden van hun droefenis? Ze, als ze dachten aan Sion, waar ze vroeger woonden, en belangrijker nog voor de vromen onder hen, waar ze vroeger opgingen met de feesthoudende menigte, waar de bijeenkomsten plaatsvonden, waar ze naar het huis van de Heere mochten gaan, en waar ze in dat huis des Heren mochten aanschouwen Gods goede tierenheid en Gods genade. En nou zitten ze daar als diep bedroefden. We hebben onze harpen aan de wilgen gehangen die daarin zijn. En dan komt de spot naar hen toe. Als zij die ons al daar gevangen hielden de woorden van een lied van ons begeerden. En zij die ons overhoop geworpen hadden vreugde zeggende: zingt ons een van de liederen van Sion. Zing nou ook eens hier dat mooie lied wat je daar in Jeruzalem zong. Zeiden wij, hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Dat kan niet over hun lippen komen. Dat zou stokken in hun keel. Een lied van de liederen Sions, ach nee. Dat kunnen ze niet voortbrengen in de situatie van hun droefenis. Als zij, en zo zegt Sefanja dat dan, als zij daar de bedroefden zijn om der bijeenkomst wil. Omdat ze nou niet meer naar Gods huis kunnen en niet meer de woorden der zaligheid kunnen horen. Omdat de tempel een puinhoop is en wat de samenkomsten daar al lang gestopt zijn. Dat en dat vooral maakt deze mensen tot bedroefden en hinkenden. Geldt dat nou van alle ballingen? Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Dat blijkt ook wel, want als straks de gelegenheid gegeven wordt om terug te keren, dan zijn er heel wat ballingen, en het zijn eigenlijk nog de meesten ook, die van die gelegenheid om vrij te worden niet eens gebruik maken. Dan zijn ze toch ook dwaas, zegt u. Ja, dat zijn ze ook wel, maar dat vonden ze zelf niet. Want ze hadden het daar, al was het dan het land van de ballingschap, na een aantal jaren toch ook best. Ze hadden daar een nieuw leven opgebouwd. Ze waren daar met een zaak begonnen. Of ze hadden daar, ik weet niet wat allemaal dingen, die hen daar toch maar bonden. Zodanig bonden dat ze, toen de gelegenheid kwam om naar Jeruzalem terug te keren, zeiden: nou nee, nee, laten wij maar hier blijven. Die moeite is het ons niet eens waard. Dat waren de geassimileerden. De aangepasten. Die het daar ook best naar hun zin hadden. Die zich ook in Babel thuis konden voelen. Dat waren dus niet de echte. Dat waren niet de echte kinderen Sions. Die zaten daar niet bedroefd aan de rivieren van Babel met hun harpen aan de wilgen. En die zeiden niet, hoe kan dat nou, hoe kunnen we hier nou een lied uit de liederenbundel Sions zingen? Nee, nee, die hadden hun eigen deuntjes en die zongen dapper mee met de Babyloniërs. Maar waar het dan in onze tekst om gaat, dat zijn die mensen die zich nooit hebben kunnen thuisvoelen in Babel. En dat maakte de Heere hen onmogelijk. Dat waren mensen wier ogen opengegaan waren voor wie zij waren. En voor het feit dat het lot dat hen nu treft en dat hen nu zo zwaar treft, waardoor ze gevangenen zijn en waardoor ze verstotenen zijn en waardoor ze bedroefden zijn en bespot worden, die moeten erkennen dat dat lot verdiend is. Er zijn daaronder die ballingen mensen die de Heere zijn toegevallen als hij hen onder het oordeel brengt. En die moeten zeggen, Heere, nou dat hebben we nog verdiend ook. En de Heere is recht in al zijn weg en werk. En dat zeggen ze niet zomaar. Ach nee, als een mens dat echt zegt, dan zegt hij het niet zomaar. Maar dan zegt hij dat onder de indruk van wat hij waarlijk door zijn zonde verdiend heeft, met smart in zijn ziel. Dan is dat de taal, dan wordt dat de taal van een gebroken hart. En zo voelen ze zich ongelukkig. En zo voelen ze zich hinkende mensen, half verlamd. Zo worden deze ballingen getypeerd. En dan voelt u zelf wel, gemeente, dan grijpt dat woord van onze tekst over de werkelijkheid van toen, over de historische omstandigheden heen, naar geestelijke werkelijkheden. En dan vinden we hier in onze tekst eigenlijk een typering gegeven van het volk Gods. Niet alleen toen, maar van altijd. Want zo is het toch met een mens. Zo is het toch met een zondaar. Ik zeg niet dat iedere zondaar dat beseft, net zo min als dat al die Israëlieten dat beseften, dat ze daar in de gevangenis zaten en dat ze daar bespot werden. Ze hadden allerlei mogelijkheden gevonden om toch op goede voet te blijven met die Babyloniërs. Nee, maar iemand die er nou eens wel erg in gekregen heeft, wat het betekent om gevangen te zitten. En we winden er geen doekjes om, gemeente, maar dat zijn wij van nature allemaal. Gevangenen. Slaven. En wie houdt ons dan gevangen? Ja, wie anders dan de duivel? Voor wie we gekozen hebben. Aan wiens kant we zijn gaan staan. En hij en zijn trawanten bewaken ons. Ze houden ons vast. En ze verdrukken ons. Beseffen we dat? Zijn er onze ogen al voor open gegaan? Hebben we daar al eens erg in gekregen? Dat zodra er maar een bepaalde indruk ontstaat in onze ziel, in ons geweten van de waarachtigheid van het woord van God, zodra de Heere maar met zijn werking in ons geweten werkt en ons onrustig maakt, dat de duivel er dan zo direct bij is om die indruk weer te doen vervagen. Want we mogen niet nadenken over onze eeuwige bestemming en we mogen geen ernst maken met de zaligheid van onze ziel. En we moeten dat woord niet al te serieus nemen. En zo loert de verdrukker, zo loert de cipier op zijn gevangenen, opdat hij ze altijd gevangen zou kunnen houden. Ja, als je er nog blind voor bent, dan heb je van die dingen geen last. Dan is die gevangenschap geen last. En dan zijn die bewakers voor ons niet eens verdrukkers, althans zo beleven we het niet. Maar als God je ogen er nou eens voor opent, dat het zo en niet anders is. En dat je dan ook nog een verstotene bent. Gemeente, we zijn toch weggejaagd uit het paradijs. Adam en Eva, maar in hen het hele menselijke geslacht weggejaagd. En we hebben niet eens een mogelijkheid om terug te keren. Want u weet wel hoe dat beschreven staat in het derde hoofdstuk van het boek Genesis. Als de Heere de mens verdrijft uit de hof van Eden. Dat is ook uit zijn nabijheid. Dan plaatst de Heere daar een cherub, een engel met een vlammig zwaard bij de poort van Eden. En die bewaakt de toegang. Terugkeer is niet mogelijk. En dan moet de mens zwerven over de aarde. Uitgestoten. Uitgestoten uit de gemeenschap met de God die ons geschapen heeft. Is dat nou rechtvaardig of niet? Is het rechtvaardig als de Heere zijn handen van een mens aftrekt, als die mens tegen hem in opstand komt, als die mens ongehoorzaam wordt, als die mens doet wat de Heere verboden heeft, als die mens uitspreekt dat hij God niet wil liefhebben als het hoogste en het enige in zijn leven, als die mens kiest, vrijwillig kiest voor de stem van de vorst der duisternis om daarnaar te handelen en die te geloven, is de Heere dan recht om te doen wat hij gedreigd heeft dat hij doen zou? Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Is de Heere rechtvaardig als hij ons, en we zijn allemaal afgeweken van het pad van zijn gerechtigheden, als de Heere ons ook verstoot? Als Gods geest ons daar de ogen voor opent, dat de werkelijkheid is, dat je zonder God in deze wereld staat. Kun je misschien een poosje vol denken te houden, maar als de nood aan de man komt en je hebt dan ook geen God. Als je denkt aan het gericht dat een keer gehouden zal worden en je hebt dan geen God. En je hebt dan geen borg om het met God goed te maken. En je staat daar alleen met je schuld, met heel die lijst van zonden en ongerechtigheden. En als je dan alleen maar kunt horen en verwachten kunt te horen dat God tegen je zal zeggen, gij werker van de ongerechtigheid. En hoe komt het nou goed? Nee, het komt niet goed. Dat maken wij althans niet goed. Dan word je ook nog een spot. Een bespotting, ja. Wat is er nou nog van ons overgebleven? We waren goed en naar Gods evenbeeld geschapen. De Heer had zelf gezegd, al wat hij gemaakt had, er hoort de mens bij. En zie, het was zeer goed. En wat is er nou nog van overgebleven? Een karikatuur. Een spotbeeld. Zo verdorven zijn we dat de duivel ons ook nog kan bespotten. En wie die dingen nou echt gaat beleven, net als die ballingen die dat ook gingen ondervinden, die gaat ook bedroefd worden. Of niet? Bedroefd worden. Treuren. Want God is zo ver weg en ik kan hem niet bereiken. En ik heb mezelf van hem losgemaakt. En als hij zich nooit door mij laat vinden, dan is dat nog rechtvaardig ook. En mijn zonden, ik kan ze niet overwinnen. Ze zijn me wel tot een last geworden, maar ik weet niet hoe ik er vanaf moet komen. Oh, wat een ellende hebben wij over onszelf heen gehaald. En je denkt niet alleen aan jezelf, maar je denkt ook aan anderen. En die zijn er net zo slecht en net zo ellendig aan toe. En je ziet dat er van al dat heerlijke werk dat God in de schepping gedaan heeft, niets meer overgebleven is. Droefheid, de bedroefden om de bijeenkomsten wil. Het is niet alleen maar in het begin, als de Heere begint te werken in een mensenleven, dat deze dingen aan de orde komen, maar het kan ook nog wel eens later zo wezen. En als je dan in tijden van geestelijke duisternis en van verlaten zijn en verlaten gevoel, een gevoel van verlaten te zijn, als je dan gaat denken aan vroege tijden, zoals de dichter van Psalm 42 dat deed. Die vroeger opging met de feesthoudende menigte. Die vroeger met de grote feesten en ook bij andere gelegenheden opging naar dat huis des Heren. Wat was het een wonder vaak om daar te mogen verschijnen voor Gods aangezicht. Om daar te mogen getuigen zijn van de dienst der verzoening die de Heren nou voor zondige, voor schuldige mensen had ingesteld. Een wonder om daar te aanschouwen dat de Heren in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Omdat daar een offer is op het altaar. En omdat de rook van dat offer opstijgt naar de Heren. En omdat de profeet, omdat de priester mag zeggen dat de Heren die lieflijke reuk ruikt. Ik heb voorwaar in het heiligdom voorheen u beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? En nou zit die dichter in ballingschap. Nou heeft hij de herinnering nog aan toen, aan de bijeenkomsten. Nou kan hij er nooit meer naartoe, althans dat vreest hij. Nou is God ook zo verborgen voor zijn ogen en de gemeenschap met God is verstoord en het leven in de gunst van de Heere is weg en het woord van God is een gesloten boek voor zijn gevoel geworden. Bedroefden om der bijeenkomsten wil, hinkenden, wat een ellende. Je kunt niemand de schuld geven dan alleen jezelf. Want dat hebben we onszelf aangedaan. Gemeente, stemmen we dat nou toe? Laat u mij dat nou allemaal zeggen en zit u dat nou maar geduldig aan te horen. En misschien ook nog wel met instemming aan te horen. Maar raakt het ons in het binnenste? Zeggen we ja, zo is het. Dat is ons lot. Dat vinden we hier beschreven. Gevangenen, verdrevenen. Bespotten en bedroefden. Dan kan een mens zich heel ellendig voelen en toch is er hoop. Toch is er juist voor zulke hoop. En nog gegronde hoop ook. Waarom? Omdat de Heere niet alleen maar een typering geeft van wat voor mensen het nou zijn over wie hij hier spreekt. Maar omdat de Heere, en dat is nog veel meer, en dat gaat nog veel verder, ook gaat vertellen wat hij voor zulke mensen zal gaan doen. Want de ellendigen waar het in onze tekst over gaat, ze zijn door hem niet vergeten. Hij laat ze ook niet in de ellende waarin ze zichzelf gebracht hebben, maar hij gaat ze verlossen. Wat gaat hij doen? Hij gaat precies datgene doen wat er in hun omstandigheden gedaan moet worden. En wat is dat? Wat is het wat er voor een gevangene gedaan moet worden? Zal hij verlost worden uit zijn ellende? Hij moet bevrijd worden. De gevangenis, ik denk weer aan dat laatste gedeelte van vers 20. De gevangenis moet gewend worden. Dat is een andere manier van zeggen dan de gevangenisdeur moet opengaan. En hoe kan de Heere de gevangenisdeur openzetten als de bewakers van die gevangenis zo nauwkeurig toezien en al hun krachten en alles inspannen om de gevangenen vast te houden? Wel, vers 19 zegt, de Heere zal dan de verdrukkers verdoen. Hij zal hun macht breken. En als hij de verdrukkers verdoet, dan kan hij, al zou de gevangenisdeur van koper zijn, en al zou die koperen deur zevenvoudig vergrendeld zijn met ijzeren grendels, dan kan hij die deuren breken, openbreken. En dan worden de verdrukkers gedwongen om hun prooi los te laten. En dan zorgt de Heere ervoor door zijn almachtige kracht. Dat gebeurt wat die Joden in ballingschap nooit in eigen kracht ooit zouden hebben kunnen doen. Dan zorgt de Heere ervoor dat er straks een edict uitgevaardigd wordt onder leiding van koning Kores. En dat de Joden die daar gebruik van wensen te maken naar huis terug mogen. Wie had dat gedacht? God zal voor hun ogen de gevangenis wenden. En dan zijn die verstrooiden die uitgestotenen ook geen uitgestotenen meer? Dan wordt in onze tekst 3 keer hetzelfde woord gebruikt. Want die uitgestotenen die worden verzameld. De Heere brengt ze bij elkaar, ze waren overal verspreid. Maar hij brengt ze bijeen en hij brengt ze gemeenschappelijk onder leiding van hun leidslieden terug. Hij brengt ze herwaarts in hun eigen land. En ze komen veilig thuis. En dat beleven ze als een wonder. Daar zongen we trouwens ook van, 126. Wanneer de Heer het gevangen Sion wederbracht. En het verloste uit angst en pijn, konden ze het eigenlijk niet geloven. Het scheen ons een blijde droom te zijn, maar niettemin. Al droomden ze dan, ze zongen ook nog in hun droom. We lachten, juichten, onze tongen verhieven 's Heere naam en zongen. Want het is wat, als je een uitgestotene was en je wist niet hoe je terug moest komen. Als je met heimwee aan Sion dacht. Heimwee dacht aan de plaats waar het vorige slacht heeft gewoond en waar de Heere zelf onder zijn volk wilde wonen. En je weet niet hoe dat ooit nog een keer hersteld kan worden. En je mag dan in 1 keer horen de boodschap dat een iegelijk wiens hart zich beweegt of wiens hart door de Heere bewogen wordt, vrijheid krijgt om terug te gaan. Het is wat om zo'n boodschap te horen, dat de Heere zelf de deur openzet en dat hij zegt, en nou wil ik jullie veilig terugbrengen, je verzamelen. En dan worden degenen die bespot waren en waar de Babyloniërs van zeiden, zing nou nog eens een keertje. Laat nou nog eens horen, die mooie versjes die jullie in Jeruzalem zongen. Jullie zitten hier zo stil en zo treurend. Nou, kom nou eens op. Die bespotten worden verheerlijkt. Ja, zo zegt de Heere dat 2 keer, zelfs in vers 19. Hij zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land. En in vers 20 ook nog een keer, zekerlijk, ik zal jullie de zetten tot een naam en tot een lof onder al de volkeren der aarde. Dan worden ze niet meer bespot. Maar dan krijgen de anderen nog respect voor hen ook. Want ze krijgen respect voor God. De God van dit volk. Dat zegt Psalm 126 ook. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heer heeft hun wat groots gedaan. Dan moeten de heidenen zelfs ook nog erkennen. De majesteit en de grootheid en de liefderijke zorg van de God van Israël voor zijn volk. Ze hebben een tijd gedacht dat ze met dat volk van uitgestotenen en van gevangenen konden doen wat ze wilden. Al wilden ze ze vernederen, wie zou hen daarin belemmeren? Ze werden geacht als allerafschrapsel. Maar de Heere zorgt ervoor dat het anders wordt. De Heere zal zijn volk ook tot een naam en tot een lof stellen. Ja, het is toch waar. Het is toch waar wat de 16e psalm zegt. Als het gaat om het volk dat waarlijk God vreest. Dat zijn de heerlijken der aarde. In eigen ogen niet. En vaak voor het oog van anderen vaak ook niet. Maar in Gods ogen ja. En de Heere zal dat te zijner tijd ook aan het licht brengen. En dan worden de bedroefden getroost. Ze kunnen straks weer opgaan. Die puinhoop die nu het restant van hun tempel is, die wordt herbouwd. En straks worden de offers weer gebracht. En straks zijn de bijeenkomsten weer mogelijk. En straks rookt het altaar weer. En straks verkondigt de priester daar in het heiligdom weer de goede tierenheid des Heren. De rechten en de gerechtigheden van de God van Israël. En ze mogen er weer komen met brandende hart. En ze mogen er weer naartoe met een verlangen in hun ziel. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ze hoeven er niet meer hinkende naartoe, want ze worden hersteld. En ze worden behoed. En ze worden beveiligd. En alweer zeg ik, gemeente, dat grijpt boven de historische werkelijkheid van toen uit. Dat spreekt van geestelijke verlossingen. Dat wat er met die ballingen gaat gebeuren als de Heere de gevangenisdeuren openzet, als de Heere de uitgestotenen verzamelt, als de Heere ze tot een lof en tot een naam stelt en als de Heere de bedroefden troost. Dat zijn dingen waarin de Heere het evangelie verkondigt van zo doe ik het nou met mijn schuldig volk dat onder mijn gramschap moet bukken en dat ervaring krijgt van bestrijders en van benauwers en van gevangenschap en dat er in die droefenis, in die ellende droefenis over gaat beleven en beoefenen. Zo doe ik nou voor mijn volk van verloren mensenkinderen. Zo komt de Heer Jezus dat immers doen. Laat ik u dat eens mogen lezen uit dat prachtige vers, prachtige gedeelte uit het begin van het 61ste hoofdstuk van Jesaja. Woorden die de Heer Jezus nu aanhaalde toen hij zijn eerste preek hield in de synagoge van Nazareth in zijn vaderstad. Toen heeft hij gezocht naar dat hoofdstuk en toen heeft hij gelezen uit dat hoofdstuk. En toen is hij begonnen te verkondigen aan de hand van dat gedeelte dat in hem dat allemaal waar geworden is. Wat? Dat de geest des Heren Heren op hem is. Omdat de Heren hem gezalfd heeft. Met welk doel? Wat is de opdracht van de Heren Jezus geweest zoals hij die in deze woorden van Jesaja omschreven ziet? Wat is zijn lastbrief? Wat mocht hij daar in Nazareth verkondigen en wat mag hij gedurig verkondigen? En wat mag nou, omdat hij de profetische bediening in zijn hand gehouden heeft en zorgt voor de uitzending van zijn knechten, wat mag nu nog altijd onder zijn profetische bediening de boodschap van het evangelie zijn? Wat is de Heer Jezus Christus, wat mag hij doen, wat is zijn mandaat? Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij, God, zo zegt hij, heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, die bedroefden. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken van onze God, om alle treurigen te troosten. En om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Ziet u ze daar allemaal? Zoals ze in die ballingen hun beeld hebben teruggevonden, in die gevangenen, in die bedrukten, in die verstotenen, uitgeworpenen, in die hinkenden. En nou is de Heer Jezus gekomen, juist om zulke mensen te verlossen. Gevangenen bevrijden, verstrooiden, verzamelen, bespotten, verheerlijken en bedroefden troosten. En wat een ervaring als hij dat doet. Als hij waarmaakt dat hij met dat doel gekomen is. Ach, in Nazareth, helaas moet je dat zeggen uit het relaas in Lucas 4, blijkt dat in Nazareth waren er zulke mensen niet. Helaas. Hij vond daar geen gevangenen die zo graag bevrijd zouden willen zijn. Hij vond daar geen gebrokenen van hart die bij hem heling zochten. Hij vond daar geen treurigen die kwijnden en die zuchten onder hun lot en in wier leven een verlangen was ontstaan dat de Heere hun weeklacht en geschreien zou willen veranderen in een blijderij. En als hij die boodschap, die heilsboodschap brengt en er zijn geen mensen aan wie hij dat woord echt kan adresseren en aan wie hij dat werk echt kan doen, dan zie je dat het in het vlees valt en dat ze hem straks van de steilte waarop hun stad gebouwd is nog willen afwerpen ook. Maar dat verandert zijn plan niet. En als hij het dan in Nazareth niet doen kan, dan zoekt hij een andere plek waar hij het wel doen kan. En dan vindt hij zo'n andere plaats. En dan brengt God ze ook nog naar hem toe, de bedroefden en de verslagenen van hart. En dan zorgt de Heere ervoor dat ze allemaal toch op zijn tijd op die plaats komen waar hij zijn genadewerk aan hen verheerlijken kan. Waar hij werkelijk kan doen beleven. De gevangenis wordt gewend. Waar je nou in gebonden zat. En waar je nooit uit dacht te kunnen komen. En wat een last ging worden. Hij komt. Ik lag machteloos gebonden, zegt een vers. Gij kwaamt. En maakt mij vrij. De inleving van onze onmacht, gemeente, en dat is wat anders dan praten over onze onmacht. De inleving van onze onmacht en van ons gebonden zijn en van ons gevangen zitten. Ik zeg nogmaals, dat is wat anders dan dat je erover praat. De inleving van die onmacht, die drijft uit naar hem die gezegd heeft, en ik ben gekomen, en ik ben gezalfd, en ik heb bevoegdheid gekregen, en ik heb mandaat van mijn Vader ontvangen, en ik heb alle recht om het te doen. De deuren van de gevangenis openzetten, het jaar van het welbehagen des Heren uitroepen. En wat kan een ziel er naar uitzien, dat die bazuin gehoord wordt, dat dat jubeljaar aanbreekt, en dat de gevangenen, dat de slaven vrij zullen worden. En dan heeft hij niet alleen macht om het te doen, maar hij doet het ook. Zoals we zongen uit Psalm 107, dan moeten de koperen deuren ook wijken. En hij die in het begin gezegd heeft, er zij licht en er was licht. Hij gaat dan ook schijnen in die duistere gevangenis en er is licht. En het wordt alles anders. Je kunt het amper geloven als het gebeurt. Net zo min als dat Petrus het kon geloven toen hij door die engel uit de gevangenis bevrijd werd. Zie je maar in Handelingen 12. Als die eenmaal buiten op straat in Jeruzalem is, als hij door de poorten uitgegaan is, dan kan hij het geen eens geloven. En dan kijkt hij om zich heen en dan knijpt hij in zijn huid, in zijn vel, om te voelen of hij werkelijk droomt of dat hij wakker is. Zo'n wonder is het voor de mens als het gebeurt. Dat God in zijn ontferming naar je omziet. En dat dingen die nooit konden gebeuren zoals je bevreesd, nou toch echt werkelijkheid worden. En dan komen die verstotenen. En je moet het nog toegeven ook, ik zei het al, dat het naar recht en billijkheid is. Dan komen die verstotenen thuis. Verstoten. Verstoten ook uit Gods gunst. Dat is een verdriet als je dat moet gaan ontdekken. Verstoten uit Gods ogen. Omdat je het zelf gewild hebt. En daarom vervreemd van God. Vervreemd van het leven met God. En geen leven naar je ziel. Verloren. Verloren. En hij zegt, ik ga ze verzamelen. Ik vergeet ze niet. Ik weet waar ze zijn ook. De een hier, de ander daar. In allerlei uithoeken. Ik zoek ze op en ik breng ze bij elkaar. En hij verbindt ze aan zichzelf. En hij deelt zijn genade uit. En zo gaat hij ze troosten. De bedroefden. Hij heeft het toch zelf gezegd. Dezezelfde zaligmaker die met dat goddelijke mandaat in deze wereld gekomen is om de gevangenisdeuren open te zetten en de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad vooras. Dezezelfde zaligmaker heeft gezegd, zalig die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Niet zalig omdat ze treuren, maar zalig omdat ze vertroost zullen worden. En dat treuren, dat is de weg waar langs de Heere het gaat werken. Hij maakt het waar. Hij zegt het maar niet alleen, maar hij doet het ook. Er komen tijden voor de treurenden dat de vertroostingen Gods hun deel weer worden. Bedroefd waren ze omdat ze God kwijt waren. Of bedroefd waren ze vanwege de inwonende zonde waar ze na ontvangen genade ook nog zoveel last van hebben. Of bedroefd zijn ze als ze de breuk van Sion zien. Het gruis van Sion. Bedroefd vanwege hun geesteloosheid. Zulke mensen zijn er toch. De Heere maakt ze zelf zo. En ze kunnen zich overal buitensluiten. En ze kunnen overal van denken dat ze er niet meer bij horen. Maar de Heere zegt, ze zijn uit u, vers 18. Ik zal ze verzamelen, ze zijn uit u. Ze horen er ook bij. Ze horen er zeker bij. Ook al zijn er misschien in de kerk ook een hoop mensen die ze helemaal niet begrijpen en die er helemaal niet in kunnen komen, dat zulke mensen er ook nog zijn, omdat ze zelf van treuren en van droefheid niks weten, de naam christenen. Maar de Heere zegt, ik reken ze erbij. Al rekenen ze zichzelf er niet bij, durven ze niet. Zo onwaardig zijn ze in eigen ogen, maar ze zijn uit u. En tenslotte zal de Heere, en dat is helemaal onbegrijpelijk natuurlijk, tenslotte zal de Heere al die tobbers, die hinkenden, die stumpers, dat verachten, hetgeen niets is, in de ogen der wereld al helemaal niks, tenslotte zal de Heere ze ook nog verheerlijken. Er komt een tijd dat treuring en zuchting zullen wegvlieden. En meer dan dat. Er komt een tijd dat de Heere blijdschap op hun hoofden zal geven. En meer dan dat. Er komt een tijd dat de Heere zijn volk zal stellen tot een lof en tot een naam op de ganse aarde. En al worden ze nou gerekend als aller afschrapsel. Er komt een tijd dat gezien zal worden, ook door de vijanden. Dat gezien zal worden ook door de boze vijand, de duivel en zijn trawanten, dat dit volk de reine, vlekkeloos, reine, heilige bruid van Christus is. Zonder vlek, zonder rimpel, geen enkel gebrek hebbende. Er komt een tijd dat het gezien wordt, dat des konings dochter gans verheerlijkt is. Ze is nou nog inwendig, maar dan zal ze het uitwendig ook zijn. Hoe dat trouwens zijn zal, ik weet het niet, maar dit staat er. En de Heere zegt, twijfel er niet aan, ik zeg het twee keer. In vers 19 zei hij het. En misschien omdat het zo ongelooflijk is, omdat het zo alle verstand en alle begrip te boven gaat, omdat het zo voor ons gevoel tot de onmogelijkheden behoort, zal, zegt de Heer, en dan zal ik het nog een keer zeggen, voordat Zefanja klaar is met zijn profetie, moet hij het nog een keer verkondigen. Hij zal zijn volk stellen tot een lof en tot een naam onder alle volkeren der aarde. Hoe dat dan mogelijk is, allemaal vrucht van het werk van de Heere Jezus Christus. Vrucht van het werk van die hemelse bruidegom. Die zich voor haar heeft gegeven. Die haar zich gegeven heeft tot in de dood om te beginnen. Om haar al die onreinheden die haar aankleven weg te nemen en af te wassen. En die vervolgens ook zijn verdiensten aan het kruis en in de vernedering verkregen, gebruikt om zijn volk heerlijk te maken. Want dat doet de Heere ook, gemeente. Misschien denken we daar wel eens te weinig aan. En gaat het ons, als het werkelijk in de beleving om die weetsdingen gaat, misschien meer om hoe krijg ik vergeving van zonde en hoe word ik weer met God verzoend. Maar dat is alles niet wat de Heere voor zijn volk gedaan heeft. Zeker, dat zijn grote weldaden en de ziel moest er maar veel naar staan om te weten dat hij zegt, uw zonden zijn u vergeven. En dat je deel krijgt aan dat reinigende bloed van Christus. Maar er is nog meer wat de Heere voor zijn volk heeft verworven en wat hij ze ook gaat geven. Hij gaat ze gans verheerlijken. En wat zal dat zijn? Als alle zonde weg is. En als zijn deugden, hoe langer hoe meer, gaan uitstralen in die verloste mens, ziel en lichaam. Wat zal dat wezen? Als de engelen in verbazing toezien. Als Christus zijn bruidskerk aan zijn vader voorstelt. En als hij aan zijn vader mag laten zien wat hij voor haar gedaan heeft. in die verschrikkelijke weg die hij gegaan is. Toen hij ze reinigde van zonde en ongerechtigheid. En toen hij ze een naam gaf die bij haar past, omdat die naam bij God past. En dat heeft Gods volk nou nog te goed. De gevangenisdeuren open, de uitgestotenen verzameld, de bedroefden vertroost en straks ook nog tot een naam en tot een lof voor het oog van iedereen. Dat heeft Gods kerk nou nog te goed. Of je het gelooft of niet. Misschien geloof je het niet in ongeloof. Misschien is er ook iemand die zegt, ik kan het niet geloven, het is me te groot. Maar het zal toch gebeuren. We zullen met hem, zegt de apostel, verheerlijkt worden. Wij. Ja, maar wie dan? Zomaar willekeurig wij. Ik bedoel, Paulus, dat zonder enig onderscheid. Wij, iedereen. Zelfs onder die teruggekeerde ballingen was ook nog veel gemengd volk. Zoals onder het volk dat uit Egypte ging ook nog allerlei gemengd volk was. Trouwens, wat een zonde namen ze mee, niet waar? Ze waren dan wel het verloste volk. Ze gingen dan wel onderweg naar het beloofde land. Maar wat een zonde sjouwden ze met zich mee in hun hart. En wat kwam het er menigmaal uit ook. En wat waren er ook mensen bij die er innerlijk vreemd van waren. Zelfs onder die teruggekeerde ballingen, helaas. En zo is het in de kerk des Heren altijd. Er zijn ook meelopers. Meelopers. Geveinsden. Aan de buitenkant is het wel goed. Zou je er tenminste niet direct van kunnen zeggen, hé, dat klopt niet, dat deugt niet, dat is opvallend. Nee, er zijn erbij die zich onder dat volk des Heren, onder de ware vrome aardig kunnen schikken en die niet eens onderscheiden kunnen worden door het menselijk oog. Maar de Heren kent degene die de zijne zijn. En hij weet ook wie dat niet zijn. En het gaat dus altijd weer om waarheid in het binnenste. En het zal dus altijd weer, als we zo'n boodschap horen, gaan om de vraag, geldt dat nou ook voor mij? Ben ik daar nou ook bij? Zelfonderzoek. Steeds maar weer. Niet om dan de conclusie te trekken, ja, oh ja, dit en zus en zo, dus nou mag ik de conclusie trekken, ik hoor erbij, ik reken mezelf er toch maar bij. Dat is de weg niet. Psalm 87 wijst een veel betere weg. Welke is dat? De Heere zal hen rekenen. In het opschrijven der volken. Als je het van de Heere mag weten. Als hij er getuigenis van geeft in je ziel. Als hij van je zegt. Wat hij van die bedroefden zegt. Ze zijn uit u. Jij hoort er ook bij. En als de Heere daar getuigenis van geeft. In je hart. Gemeente, nog één vraag en dan hebben we alles gelezen wat er in die tekst staat. Althans, ik hoop het. Nog één vraag. Wie doet dit alles nu? Daar geeft de tekst ook een heel duidelijk antwoord op. Helemaal aan het eind. Laatste woord. Zegt de Heere. U ziet het, hoofdletters. Yahweh. Hij is het die hier aan het woord is. Hij is het die al deze dingen toezegt. Leest u nog een keer mee? De bedroefden om de bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Zie, ik zal te dientijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkenden behoeden. En de uitgestotenen verzamelen. En ik zal ze stellen tot een lof. De diertijd zal ik jullie de herwaarts brengen. Ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Ik zal jullie de zetten tot een naam en tot een lof. Ik zal uw gevangenissen voor uw ogen wenden. En wie is die ik dan? die dit allemaal zal gaan doen, die dit allemaal belooft, die dit allemaal in het vooruitzicht stelt, wie is die ik dan? Is dat iemand die waar kan maken wat hij zegt? Is dat iemand die waar zal maken wat hij zegt? Heeft hij daar de macht toe? Heeft hij daar de kracht voor? Is hij daar getrouw in? Is het iemand die wel mooie beloften geeft, maar als het erop aankomt, straks zal blijken niet in staat te zijn om zijn woord waar te maken? Is het iemand die misschien wel mooie beloften geeft, maar zich straks ervan terugtrekt en zijn ballingen toch maar in de ellende moet laten? Heb geen vrees. Want de ik die zo vaak hier zichzelf als de dader, als de werker van deze dingen bekend maakt, dat is de onveranderlijke, almachtige en eeuwig trouwhoudende God des verbonds. Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. Die het zegt, maar die het ook doet. Gegarandeerd. En daarom is van wat hier staat niks onzeker. Het is toch gebeurd ook. De Heere heeft het toen toch vervuld in de tijd van Kores. En ze zijn toch gegaan uit de gevangenis en vertroost. En de Heere zal die geestelijke dimensie ook vervullen. De Heere zal het doen. Gevangenen worden bevrijd. Uitgestotenen worden verzameld, bedroefden worden vertroost, gekneusden en verachten en bespotten, ze worden verheerlijkt. God heeft het zich voorgenomen en hij zal niet rusten voordat hij al zijn werk volbracht heeft. Het zal gebeuren zo waarachtig als dat zijn naam Heere is. En daar ligt nou de hoop voor Gods kerk. Niet in wat ik beleef, niet in wat ik meemaak, niet in hoe ik me voel, maar ten diepste in de waarachtigheid Gods en in de onveranderlijkheid van zijn woord. Als het van een mens en van zijn ervaringen en van zijn gevoelens en van zijn stemmingen afhankelijk was, gemeente, we zouden nog alles een keer kwijtraken. Maar nu niet. En wie zo zijn hoop op God mag stellen, voor tijd en eeuwigheid, en wie zo zijn hoop mag stellen op het woord van deze God, die komt niet verkeerd uit. God zou zichzelf en zijn woord moeten herroepen en veranderen. Dan zou pas de kerk des Heren verloren kunnen gaan. Maar dat doet God nooit. En omdat hij de onveranderlijke is, Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd, omdat de Heere getrouw zijn woord houdt. Daarom wordt dat volk van de Heere zalig en het wordt ook nog verheerlijkt. Amen.